Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgkast. Een podcast door en voor de zorg met zorg. Mijn naam is Royaze en ik werk als kinderverpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Onderdeel van het UMC Utrecht. In de Zorgkast worden ervaringen gedeeld vanuit de zorg. Elke aflevering heb ik iemand te gast waarmee ik in gesprek ga. Zorgverlener of zorgvrager, jong of oud, alles komt aan bod. Veel luisterplezier en vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen die gaan komen. Hallo Cynthia.
Hallo, hallo.
Hallo.
Welkom in de Zorgkast.
Dankjewel.
Bedankt dat je hier ook wilde zijn. En we gaan hem gelijk aftrappen met een... Met de introductievraag wie je bent en wat je precies doet qua beroep.
Nou, ik ben Cynthia,
ja?
24 jaar en ik ben verpleegkundige in het Amphia ziekenhuis in Breda. En daar werk ik op de afdeling vaatchirurgie.
Oké. Okay.
Ik ben daar vorig jaar september begonnen met werken nadat ik afgestudeerd ben als mbo-verpleegkundige.
Kijk, helemaal goed. En je mbo-verpleegkundige, hoe lang duurt die opleiding precies?
Ik heb hem zelf in 3 jaar gedaan.
Ja.
Meestal de voltijd is 4 jaar, maar ik heb hem intern in het UMC Utrecht gedaan. Waar ik er maar 3 jaar voor nodig had. In die zin, die opleiding was gewoon maar 3 jaar.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk een soort van het eerste en tweede jaar in 1 gedaan, waardoor ik iets sneller klaar was.
Nou, fijn.
En daar heb ik dan 3 jaar elke jaar op een andere afdeling gewerkt als leerlingverpleegkundige.
Leuk. En ik denk dan dus ook op verschillende afdelingen.
Klopt.
Heel. En welke afdelingen waren dat precies?
Ik heb mijn eerste, ja eigenlijk was het een half jaar, want het was van januari tot juli, augustus, zoiets. Heb ik op de MDL nefrologie gewerkt.
Ja.
Tweede jaar heb ik op de afdeling algemene en vaatchirurgie gewerkt.
Oké. Okay.
En het laatste jaar heb ik 1 jaar op de kinderafdeling gewerkt.
Ah, de leukste afdeling.
Ja, wel echt heel tof. Ja, zeker. Ah,
gelukkig.
Het is een ervaring die niemand me meer afpakt.
Nee, laat dat dan toevallig de afdeling zijn waar ik je ook van ken. Hè?
Ja, dat klopt.
Hey, je zit nu op de afdeling vaatchirurgie.
Klopt.
En wat moet ik me nou voorstellen bij een afdeling vaatchirurgie?
Nou, eigenlijk de patiëntencategorie die we daar zien zijn vooral mensen met vaatlijden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Het kan op verschillende manieren ontstaan. Sommige mensen krijgen het, ja, noem maar even toevallig, maar vaak zijn er wel factoren die er invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld diabetes of zwaar overgewicht. Allemaal mensen die dus vaatproblemen hebben.
Ja.
Nou, in alle verschillende soorten stadia, dus stadia 1 en 2, die zien we eigenlijk bijna niet, omdat dat nog wel op de poli met verschillende behandelingen opgelost kan worden. Maar eigenlijk stadia 3 en 4, dan krijgen mensen gewoon toch meer last. En bijvoorbeeld heel veel vaatpijn. Ja, dat is niet uit te leggen aan iemand die geen vaatlijden heeft.
Nee.
Maar, en daar dan verschillende behandelingen voor. Dus als er bijvoorbeeld stenoses zitten of de vaten in de benen zijn gewoon niet goed genoeg om bijvoorbeeld wonden te doen genezen.
Ja.
Die komen bij ons om. Dus of een behandeling te krijgen voor die wonden, of voor een dotter, of soms zelfs amputaties, omdat het gewoon niet gered kan worden met een dotter. En zo zien wij heel veel verschillende patiënten eigenlijk.
Ja, en aan welke leeftijdscategorie moet ik dan een beetje denken?
Meestal zien we ze wel zo'n 60 plus. Heel af en toe sporadisch zien we wel eens wat jongere mensen, maar dat zijn vaak mensen die bijvoorbeeld diabetes type 1 hebben en dus al vanaf jongs af aan die kans op vaatlijden vergroot is.
Ja.
Maar eigenlijk zien we voornamelijk mensen dus met overgewicht, diabetes type 2 en die dan dus ook op latere leeftijd dus met die vaatproblemen op de afdeling komen.
Oké. Okay. En dat betekent ook dat ze bij jullie ook een wat langere tijd liggen, of is dat niet per se?
Hangt een beetje af natuurlijk van de behandeling die ze krijgen.
Mm-hmm.
Een dotter of een eigenlijk zeg maar de wat kleine behandelingen, daar zijn ze binnen 2-3 dagen wel weg.
Okay.
Maar mensen die echt grote, of sommige mensen hier krijgen bijvoorbeeld een hele sterke bloedverdunning toegediend en die liggen dan nog een dag op de IC ter controle. Ja, die liggen er wel wat langer.
Ja.
Gewoon omdat die heel goed in de gaten gehouden moeten worden.
Ja.
Dat dan been niet bijvoorbeeld opnieuw dicht gaat zitten. En amputaties liggen er inderdaad ook wel gemiddeld anderhalf tot lang.
Ja.
Ja, afhankelijk van hoe goed die wond bijvoorbeeld geneest.
Precies.
En in de vaatchirurgie kijken ze eigenlijk altijd naar waar ze een gezond stuk vat, zeg maar, weer dicht kunnen maken. Dus je hebt een onderbeensamputatie bijvoorbeeld, of nog korter, alleen een teen of twee tenen die eraf geamputeerd moeten worden.
Ja.
Maar je hebt ook mensen die echt gelijk bijvoorbeeld een bovenbeensamputatie krijgen, omdat daar pas een gezond stuk vat zit om het weer mooi dicht te kunnen maken. En om die wond van die amputatie dus weer goed te laten genezen.
Ja, precies.
En afhankelijk een beetje daarvan liggen mensen langer of minder lang bij ons op de afdeling.
Oké. Lijkt me wel heftig. Je praat erover alsof het gewoon alle dag, maar dat zal voor jullie dan ook wel zijn. Maar het lijkt mij namelijk wel heftig nieuws op het moment dat er iets afgezet moet worden.
Ja.
En helemaal op een bepaalde leeftijd dat je denkt, nou, die heb ik gewoon nog wel nodig. Vaak als je op een jongere leeftijd is het ook wel heftig, maar dan leer je nog mee leven. Maar als je wat 60 plus bent en zoiets overkomt je, dat lijkt me wel moeilijk.
Het is ook heel lastig. En het is ook, de een gaat er beter mee om dan de ander. Kijk, weet je, sommige mensen die, klinkt een beetje gek, maar die leven daar al bijvoorbeeld een aantal jaar naartoe. Zo van, oké, ik heb een dottenbehandeling gehad en weer een bypass gekregen. En die hebben al heel veel behandelingen gehad en dat blijkt dus allemaal toch niet genoeg te zijn. En dan moet dus alsnog bijvoorbeeld inderdaad een onderbeen geamputeerd worden. Dus die leven er naartoe. Ja, je hebt ook mensen die binnenkomen die een bedreigd been hebben, waarvan ze zeggen, nou, dat kunnen we gewoon niet meer redden, dus je moet nu voor amputatie. Ja, dan komt dat natuurlijk hartstikke rauw op je dak van. Hè?
Ja.
Dus er zit inderdaad wel heel veel psychosociale zorg ook nog bij, omdat het gewoon, ja, het is niet niks. En ik zie het helaas echt heel vaak, echt elke dag bij wijze van spreken. Dus je gaat een soort van relativeren daarin. Maar ja, ik moet er ook niet aan denken dat een familielid van mij daar ligt. Ik bedoel, dan is het natuurlijk drie keer zo heftig.
Ja.
En je moet je wel in kunnen beelden in een patiënt van dat het heel heftig is voor de patiënt, maar ook voor de familie.
Ja.
En sommige mensen die willen bijvoorbeeld ook in eerste instantie hun amputatiebeen / wond niet zien. Dat ze gewoon zeggen van oké, als het verzorgd moet worden of er moet een nieuw verband omheen, nou, hou er alsjeblieft iets voor, want ik wil het gewoon niet zien.
Nee.
Ja, het is echt een proces. En sommige mensen die zien pas na 2-3 weken hun been voor het eerst.
Oh, ja,
dat kan natuurlijk super zwaar. Ja, ik kan me daar heel goed in inbeelden dat dat heel zwaar kan zijn.
Ja. Lijkt me heftig. Heftige afdeling dan.
Ja.
Waar best wel veel emoties op de kamers kunnen zijn.
Ja, en het is ook nog eens zo, zeg maar, het is best een heftige afdeling in die zin dat vaatlijden ook gewoon, ja, heel cru gezegd dodelijk kan zijn.
Ja.
Want als je een bedreigd been hebt en je zegt bijvoorbeeld, ik wil niet dat mijn been geamputeerd wordt, ja, dan vergiftig je jezelf eigenlijk, omdat er gewoon allemaal afvalstoffen in je bloed en lichaam komen die er niet horen te zijn.
Ja.
En ja, dan krijg je op een duur gewoon een bloedvergiftiging, sepsis en dan... Dat is echt mega heftig. En sommige mensen die willen dat graag. Nou, dan is het niet anders. Ik bedoel, ik snap best dat als je 80 bent en ze zeggen tegen jou, goh, je been moet eraf, dat je dan zegt, nou, hoeft voor mij niet meer. Zware operatie en vooral een lang herstel met echt een revalidatietraject. En bij wijze van spreken nog jaren fysio om het weer goed te krijgen.
Ja, dus daar maken ze wel een weloverwegen afweging ook van. Ik denk ook dat dat het ook gewoon goed is om dat ook dat besef te hebben dat het gewoon een keuze is die je gewoon mag maken. En dat het gewoon altijd de voordelen en de nadelen tegen elkaar afwegen is.
Zeker, absoluut.
En hoe gaat jouw afdeling daar dan mee om met de, wat mij betreft een beetje een heftige lading daar? Merk je dat daar ook oog voor is voor jou als verpleegkundige bijvoorbeeld? Want het lijkt mij ook niet altijd makkelijk om elke dag zorg te moeten verlenen voor bijvoorbeeld dit soort heftige casussen?
Nou, bij ons is het niet... er wordt wel gekeken dat je niet bijvoorbeeld 3 hele zware casussen krijgt. Dat er wel, zeg maar, de patiënten liggen vaak wel wat verdeeld over de afdeling, zodat je niet bijvoorbeeld 3 zware casussen krijgt.
Ja.
Maar ja, ergens merk ik toch ook wel dat op de afdeling de... het wordt wel een soort van als normaal gezien. Ik bedoel, wij praten over een amputatie alsof het niks is, omdat wij het gewoon heel vaak zien. En dan betekent niet dat het minder heftig is voor de patiënt, maar wij zien het helaas heel veel. Dus dan relativeer je toch ook wel in de zorg daarvoor. En ja, de zorg is gelukkig vrij goed voor amputaties. Je kan daar echt wel best wel veel mee bereiken. Zeker als de mensen voor de operatie gewoon nog fit zijn, slash waren. Ja. Ja. Dan kan je daar nog best wel veel uithalen. Het is niet zo dat mensen gelijk niet meer kunnen leven als ze hun onderbeen kwijt zijn. Precies. Dus wij proberen dan wel altijd de patiënten gewoon echt heel erg naar positief te laten kijken. Zo van, hé, maar het is echt niet zo dat je nu niet meer naar buiten kan. Het is echt niet zo dat je geen boodschappen meer kan doen. Je moet alleen gaan leren hoe het op een andere manier kan.
Ja. Ah ja, op die manier. En het is natuurlijk ook wel zo, kijk, we hebben het dan wel over, dit zijn nu gewoon heftige casus, maar je hebt er natuurlijk ook nog de wat routineachtige, de mensen die gedotterd worden of dat soort dingen. Dus,
klopt, ja.
Ja, oké. Okay. Dus ik hoef me niet helemaal te focussen.
Nee. En het is ook nog wel zo, want we hebben inderdaad wat je zegt, we hebben de dotters en de bypassen, dat zijn gewoon wat minder heftige operaties. Of ja, tenminste, ook nog steeds heftig, maar wel minder heftig dan de amputaties.
Ja.
Maar we hebben ook best wel vaak zeg maar nog wat kortere opnames liggen die niet per se vaak chirurgisch zijn, maar die dan wel voor 1 of 2 dagen bij ons liggen.
Ja.
Die zo goed als zelfstandig zijn bijvoorbeeld. Ik noem maar even, toevallig lag er iemand van de week die daarbij werd de galblaas verwijderd. Ja, dat is een relatief simpele operatie en die werd via de spoed binnengebracht. Nou, wij hadden een bed, dus toen kwam die patiënt bij ons. Dus het is niet zo dat we alleen maar vaak patiënten zien. We hebben ook af en toe echt zeker wel ook wat andere specialismes op de afdeling liggen.
Ja, oké. Okay. En is dat nu in deze gekke coronatijd, is dat nog ook anders voor jullie geweest? Qua casus die je bijvoorbeeld ook zag, of dat je een aantal bedden moest sluiten. Hoe is dat voor jullie afdeling geweest?
Naar mijn weten hebben wij niet per se bedden gesloten. Er is wel een operatiestop geweest. In die zin dat de standaard operaties die bijvoorbeeld gepland waren, dat die uitgesteld werden. Maar we hadden wel altijd nog het spoedprogramma. En dus eigenlijk de mensen die er lagen, die waren wel echt extra ziek, om het zo te zeggen. Dat waren de mensen die gewoon echt niet meer konden wachten op een operatie.
Ja.
Maar het is niet zo dat wij helemaal, dat wij gewoon leeg waren bijvoorbeeld. Het is gewoon, we zijn gewoon doorgegaan. Omdat vaatlijden is iets niet iets wat je zomaar kan stoppen met een bloedverdunner of iets in die trant.
Nee,
dus eigenlijk ging dat toch nog wel redelijk door. Ja, op sommige momenten was het echt wel rustiger hoor, omdat er gewoon minder operaties waren. Maar
Maar dat is dan ook wel prettig. Dat gaat in principe dus gewoon door. De reden waarom ik het vraag is omdat ik eigenlijk bang was dat daardoor ook inderdaad dingen dus waar je niet op kan wachten, dat helaas dan ook niet door zou gaan. Maar dat is dus niet het geval.
Moet ik wel zeggen dat er wel patiënten ook wel, toch wel wachten ook. Zeg maar, dus bijvoorbeeld mensen die dan, noem maar even bang zijn voor de COVID die op dit moment natuurlijk heel erg speelt. Mensen die dan te lang eigenlijk thuis zaten, weet je wel, die dan dus niet naar de poli durfden komen of niet naar de huisarts durfden gaan bijvoorbeeld een wondje aan de teen die niet aan het genezen was. Ja, en zo hebben we dus wel ook echt mensen binnengekregen dat we dachten, ja, je had al
veel eerder
aan de bel moeten trekken. En dat is dan soms wel jammer eigenlijk. Want als ze wel eerder waren gekomen, was de operatie die ze hadden moeten ondergaan waarschijnlijk veel minder intensief geweest dan wat ze nu moesten.
Ja. Ja, lastig. Dus dat is iets wat je opvalt in deze periode. Dat de gevolgen gewoon wat groter zijn. Terwijl dat als deze gekke periode nou niet was geweest, hadden ze misschien weer eerder aan de bel getrokken.
Ja.
Interessant. En het is nog steeds eigenlijk aan de gang. Zijn er bepaalde dingen om dat ook te voorkomen dan? Want het is lastig, want blijkbaar de mensen die komen dus minder vaak naar de poli en naar de huisarts. En zijn er nog dingen wat jullie doen om dat dan toch wel te motiveren? Zijn er dan worden? Want het zijn denk ik mensen die al wel bekend zijn bij jullie.
Sommigen niet. Ja, het is een beetje wisselend. Ja, het is niet zo dat wij die mensen opbellen van, hey, hoe gaat het thuis?
Nee, precies.
Ik bedoel, we verwachten wel van, of ja, tenminste zeker ik niet. Maar de dokters ook niet.
Nee.
Ik bedoel, die hebben het druk genoeg om het zo te zeggen.
Ja.
Dus het is niet zo dat, of tenminste, ik weet daar niet van. Laat ik het zo zeggen. Het kan best zijn dat er dokters zijn die dat wel doen, hoor. Maar Niet dat ik weet.
Nee, precies. Het is gewoon lastig. Het is ook een beetje zelfstandigheid vanuit hun. Om ook inderdaad echt aan die bel te trekken dan. Oké. Okay. Hey, en nou hebben we het inderdaad gehad over vaaschirurgie. En nou, je hebt op verschillende afdelingen ook gewerkt. Maar ik vind het altijd wel weer leuk om te weten waarom je überhaupt in de zorg wilde gaan werken. En waarom je verpleegkundige wilde worden.
Ja, nou, goede vraag.
Ja.
Nee, ik even kijken hoor. Nou, ik heb sowieso in eerste instantie 6 jaar over mijn HAVO gedaan. En toen wist ik... had ik eigenlijk voor ogen om dat ik fysiotherapeut wilde worden.
Okay.
Dus ook in de zorg, maar wel natuurlijk een andere tak. En daar ben ik ook aan begonnen, aan die HBO-opleiding. Maar met dat ik daarmee bezig was, dacht ik, nee, dit is hem niet. En ik vond het ook echt kei moeilijk. Dus dat was aan 1 en ineens 2. Toen dacht ik, dit is niet voor mij, ik moet hiermee stoppen. Okay.
Wat maakte het dat je de opleiding deed en je dacht, nou, dit is hem niet, behalve dat het moeilijk was? Was het het type zorg dat je leverde?
Ja,
of?
Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten fysiotherapeuten. De een werkt in het ziekenhuis, de ander in een eigen praktijk. Nou,
ja.
Zo heb je verschillende plekken. Maar ik zag mijzelf niet die zorg leveren. En ik vond het best wel moeilijk ook in die zin van... Hey, er komt iemand met een probleem binnen. Maar wat is de beste behandeling?
Nou,
want je had verschillende manieren. Je kon gaan masseren, je kon sportgerelateerd. Je kon alleen bewegingsgerelateerd... kraken. Nou, dat deed ik dan niet. Dat is een beetje voor specialisatie in fysiotherapie.
Ja.
Nou, maar ik had niet het idee dat ik daar heel gelukkig van zou worden.
Nee.
En toen was er eigenlijk een docent bij mij op de opleiding die mij vertelde dat deze interne opleiding in het UMC er was.
Oké. Okay.
Dus die heb ik toen opgezocht thuis en ook samen met mijn ouders naar gekeken. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel wat. En omdat ik op dat moment HBO fysiotherapie heel erg moeilijk vond. En ik vond dat, ja, er was gewoon heel veel voorbereidingswerk en de toetsen waren ook echt niet simpel. Dat ik dacht van, nou, ik weet niet of ik wel HBO kan, ook omdat ik al 6 jaar over mijn HAVO had gedaan. Misschien moet ik iets ertussenin gaan doen. Dus toen kwam ik die opleiding dus tegen en dat was MBO Plus. Dus dat was inderdaad een versneld traject, net iets moeilijker dan MBO en ook nog daarnaast werken in de praktijk.
Ja.
Dus ik dacht, nou, dat is wat voor mij. Dus toen heb ik daarop gesolliciteerd en toen ben ik in een klas van volgens mij 30 mensen of zo uiteindelijk geselecteerd om die opleiding te mogen gaan doen.
Oké, leuk, ja.
Dus daar was ik al heel erg blij mee. En ontzettend snel merkte ik al dat ik het ook echt heel erg tof vond, de opleiding. Okay. Het enige was wel dat ik achteraf misschien toch wel gewoon HBO had moeten gaan doen in één keer. Omdat ik tijdens mijn MBO-opleiding merkte ik gewoon het niveau, zeg maar, was eigenlijk net iets te laag voor mij. Ik haalde mijn toetsen met 2 vingers in mijn neus, bij wijze van spreken.
Ah, ja.
Daarnaast werkte ik ook nog gewoon 32 uur.
Ja.
En alsnog miste ik een beetje een uitdaging, weet je wel.
Ja. Maar ja, je had nu wel niet het gevoel dat je op je tenen hoefde te lopen. En dat is denk ik ook wel wat voor te zeggen.
Zeker, dus dat was ook wel... Verder heb ik eigenlijk heel relaxed mijn opleiding kunnen doen. En
ja.
Denk ik dat ik vooral persoonlijk heel erg wel gegroeid ben. In die zin, ik ben op mezelf gaan wonen toen in Utrecht. En ik had genoeg persoonlijke issues waarmee ik waar ik ook mee om moest gaan leren gaan.
Ja.
Dus uiteindelijk was het prima. Alleen qua niveau, zeg maar, op verpleegkunde had ik misschien ook wel gelijk HBO kunnen gaan doen.
Oh, ja. Ja.
Dat is een beetje, zeg maar, hoe ik er nu naar kijk. Maar
dat kan altijd nog.
Dat kan zeker altijd nog. En het in de zorg werken vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heerlijk. En het is echt zeker een branche. Ja, het leeft gewoon heel veel op. Dus ik bedoel, wij helpen mensen. Maar vaak worden mensen nog gelukkiger van wat wij voor hun hebben gedaan.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel mooi aan de zorg. Dus je helpt mensen. En je bent gewoon eigenlijk ervoor aan het zorgen dat mensen weer... lopend met een lach op hun gezicht de deur uitgaan.
Ja,
en dat vind ik gewoon heel erg.
Gewoon heel erg fijn dat ze comfortabel zijn, tevreden zijn en gewoon weer door kunnen gaan met hun alledaagse leven. Ook al is er wel iets gebeurd, dat je daar aan bij kunt dragen.
Ja, en het sociale aspect vind ik heel lekker. Ja, je hoeft mij niet van 9 tot 5 achter een computer zetten. Ja,
nee.
Ik moet gewoon een beetje wel onder de mensen zijn.
Ja.
En
al is dat af en toe in het verpleegkundig beroep nog wel zo, hè? Dat je administratief
rompslomp
erbij hebt. Maar nee, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Dat is extra. En dat is maar een gedeelte van wat wij doen natuurlijk. En dat vind ik echt prima. Dan dat uurtje achter de computer, wijze van spreken per dag.
Ja.
Maar Ja, echt gewoon lekker onder de mens zijn. Ook een beetje lol kunnen maken met patiënten. Ja,
ja. Ja, en op de momenten dat je er moet zijn, dan ook gewoon er zijn. In,
precies, ja.
Ja, ja, tof. En, maar goed, dus mogelijk nog HBO-opleiding dan. Maar goed, je werkt nu eigenlijk gewoon als verpleegkundige. Dus ga je eerst nog wat ervaring doen? Of zit die HBO er nog binnen nu een aantal jaar wel erin?
Dat is wel grappig, want ik ben nu dus sinds september aan het werken op de afdeling gewoon als verpleegkundige. En ik had ook daarvoor gekozen eigenlijk om eerst maar eens even lekker wat ervaring op te doen.
Ja.
Want ik heb toen ik klaar was met mijn opleiding en ik heb mijn laatste jaar natuurlijk op de kinderafdeling gedaan, heb ik wel getwijfeld of ik gelijk de kinderaantekening erachteraan wilde gaan doen. Omdat ik het gewoon superleuk vind om met kinderen te werken. Maar toen dacht ik, ja, maar ik ben nog maar net, sta ik zeg maar als verpleegkundige. Laat me eerst maar eens gewoon wennen aan het verpleegkundige zijn. En sowieso vinden de mensen die zeg maar kinderverpleegkundigen zoeken, ik weet even niet hoe ik dat noem, teamleiders zeg maar bijvoorbeeld van de kinderafdeling, die vinden het toch wel fijn als je een beetje ervaring hebt, weet je wel. Ja. Dat staat wel leuk op je cv.
Ja, ja, dat is vaak wel het advies wat werkgevers geven. Bijvoorbeeld in Twix het ook van, hey, we willen wel graag sowieso wel een beetje praktijkervaring dat je als verpleegkundige aan de slag bent gegaan.
Precies. Dus ik had natuurlijk wel die 3 jaar ervaring al in mijn opleiding.
Ja.
Maar ja, niet als verantwoordelijk verpleegkundige.
Nee.
Dus toen dacht ik, ik ga gewoon op een afdeling werken. En dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En
nou ja, wie weet. Maar dus dat betekent dadelijk, maar je kan ook als mbo'er de kinderaantekening doen.
Precies. Dus ik ben nog,
dus
een,
je bent nog een beetje zoekende.
Ja, ik zou het heel leuk vinden om uiteindelijk wel kinderverpleegkundige te worden. Dus dat is ook zeker uiteindelijk wel een mooi doel. Maar het zou best kunnen dat er eerst nog een tussenstap tussen zit. Dat ik eerst nog mijn hbo ga halen. Dan heb ik ook gelijk weer wat extra ervaring. Dus weet je, dus dat hangt nog een beetje af wat ik tegenkom ook voor hetzelfde geld. Want bij mij op de afdeling is het ook zo dat er 1 iemand per afdeling de hbo intern mag doen.
Ja.
Dus wie weet dat ik dat binnenkort wel kan doen.
Ja.
Maar ja, dat moeten we gewoon allemaal een beetje afwachten. Ja. Beetje kijken hoe het loopt.
Ja, ja. Nee, maar dat, het fijne in de zorg is dat er altijd wel voldoende uitdaging te zoeken valt. Nee, dus dat komt helemaal goed. Nou is het wel zo, ik heb een beetje gehoord naar kinderaantekening. Nou, dat vind je hartstikke leuk. En mogelijk dus nog hbo. Maar zijn er ook nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat is niet voor mij weggelegd in de zorg?
Ja, er zijn wel... het is wel grappig, ja. Ik heb sowieso natuurlijk mijn opleiding bewust ook in het ziekenhuis gedaan. Omdat ik zoiets had van, als ik verpleegkundige wil worden, wil ik in het ziekenhuis werken.
Oké.
Okay. Dus sowieso verzorgingshuizen of de thuiszorg of iets in die trant, dat trekt mij niet. Meer ook gewoon omdat, ja, je hebt... Wat ik zo leuk vind aan verpleegkundig zijn, is dat je soms gewoon lekker die acute situatie... Ja, dat klinkt ook weer heel lullig, maar dat ik acute situaties meemaak. En dat je daar... daar heb ik wat meer mee dan met gewoon... Ja, dan hoop ik niet dat ik mensen in de verzorging en thuiszorg afkraak. Maar niet eigenlijk de simpele zorg van verpleegkundig zijn. Dus,
ja, daar heb je ze nou wel mee afgekraakt, ja.
Ja.
Maar het is... maar, laat ik zo zeggen... het komt nou eenmaal voor, in een ziekenhuis ben je met dingen bezig wat acute situaties zich voor kan doen.
Precies.
Dus je bent aan het rommelen vaak in iets wat al een beetje wankel is. En als het dan in elkaar kachelt, is het fijn als je daar kan staan in zo'n situatie.
Precies.
En net wat je zegt, in bijvoorbeeld een verpleeghuis of in een thuiszorg, daar ben je bezig om het alledaagse leven gewoon nog alledaags te houden. En zo lang mogelijk of thuis of in een verpleeghuis goed te hebben. Dus dat je kwaliteit van leven gewoon top is. En dat je gewoon, nou ja, ik vind dat altijd wel fijn dat je ook gewoon fijne, warme zorg kan leveren. En vaak zijn dat cliënten die je gewoon jarenlang de zorg voor hebt mogen doen. Dus dat is een hele andere tak van zorg als inderdaad in een ziekenhuis. Want daar heb je geen patiënten die jarenlang er liggen. Althans, dat hoop je niet. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt.
Waarom ben jij bijvoorbeeld dan in het ziekenhuis gaan werken en niet in een verpleeghuis? Of...
Ik vond de dynamiek in het ziekenhuis vond ik wel leuk. Dus dat je Je hebt gewoon je eigen patiënten en geen dag is hetzelfde. En dat is in de thuiszorg of in de geriatrie of... Nou ja, dan heb je gewoon het vaste aantal cliënten en daar komt één keer in een half jaar misschien wel een keer iemand bij of af. En nou ja, dat vind ik hele mooie zorg en ik heb er ook in gewerkt en dat vond ik ook hartstikke leuk. En dan kan het ook iedereen aanbevelen die dat zou willen. En daar kan je ook voldoende uitdaging in zoeken als je er gewoon maar naar op zoek gaat. Dus dat je gewoon weet van oké, we doen nu bepaalde dingen zo, is dat nog steeds de juiste manier om ze zo te doen? En zo niet, wat zijn dan de opties om dat anders te doen? Hoe doen ze dat bij de buren? Probeer maar eens een beetje te kijken. En nou ja, toen dacht ik al wel van, nou, dat vind ik een mooie zorg. Maar ik ga dat niet 10 jaar doen. Dus ik heb dat gewoon naast mijn opleiding heb ik dat allemaal gedaan. Wat ik heel erg leuk vond. Maar ik ben toen wel bewust gaan kijken naar het ziekenhuis. Omdat, nou ja, de casussen zijn daar gewoon anders. Helemaal op een kinderafdeling. Je hebt gewoon een vaak gewoon gezonde kinderen waar bijvoorbeeld hypospadiekindjes die worden dan geholpen met een operatie en daarna zijn het gewoon weer normale kinderen die weer doorgaan met hun leven en dat is top. En dat vind ik leuke zorg om te leveren en het is een beetje van korte duur, dus nou ja, vaak als ze één dag, twee dagen of een week liggen, dan is het ook alweer goed. En, want dan weet je gewoon dat ze weer goed naar huis toe gaan en nou, dat ze weer door kunnen gaan. En dat is in de geriatrie, daarvan weet je gewoon van oké, dit zijn gewoon cliënten die hebben hele andere zorgbehoeften. Die willen gewoon kwaliteit van leven hebben en hoe ga je dat bewerkstelligen? Dat vind ik een leuke uitdaging, maar...
Niet voor te lang.
Niet voor mij, zeg maar. En ik vind het wel leuk om daarover mee te denken. En daar kan ik ook wel goed over mee praten. Maar het is wel om het daarna ook nog eens een keer uit te voeren. Dat moet wel je ding zijn. En dat moet je ook gelukkig maken. Dus dan moet je ook belang hebben bij dat je zo'n lange... cliënt- en zorgverlener relatie op gaat bouwen. Dat je zegt van nou, ik ben nu op de afdeling en dan ben ik een x-aantal uur per week ben ik er en dan sta ik er ook gewoon. En dan weet ik in ieder geval zeker dat ik 100% heb gegeven. En dat doe je in het ziekenhuis ook, maar dan op een hele andere manier. Nou ja, in het ziekenhuis op de kinderafdeling ben je vaak in een voorlichtende rol en adviserende rol bezig naar ouders toe. En alle verpleegtechnische handelingen daarbij, die doe je dan wel. En dat valt onder je zorgpakket. Maar als het draait om de ADL-zorg, gewoon lekker wassen, aankleden. Sommige dingen, verpleegtechnische handelingen leer je ook aan ouders, zodat ze lekker zelfstandig worden als gezin. En dat vind ik heel erg fijn. En ook hartstikke leuk om te doen. Het was voor mij wel een bewuste keuze om in het ziekenhuis te gaan werken. Maar...
Ja, want je hebt het nu eigenlijk ook al specifiek over de kinderafdeling. Heb je ook nog op een volwassen afdeling gewerkt of alleen kinderafdeling?
Naast mijn opleiding dus in de PG, dus psychogeriatrie, dus bij ouderen met dementie. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik ging dan 5 dagen naar school en zaterdag en zondag ging ik gewoon altijd, altijd dagdiensten. En dat was op een stageplek waar ik een soort snuffelstage had. En dan mocht ik blijven. En daar heb ik gewoon, denk ik, 4, 5 jaar lang gewerkt naast mijn opleiding. En dat vond ik fijn, want dan deed je ook je ervaring op. En op een gegeven moment ging ik ook de thuiszorg in, ook vanuit stage. En dat beviel me eigenlijk ook wel goed. En dat vond ik ook leuk om te doen. En dan ging je toch... Dan was je ook wat zelfstandiger, dus dat was ook wel leuk. Dat was ook in de ouderenzorg. En al mijn stageervaringen waren ook altijd in de ouderenzorg, behalve één, dat was op een kinderdagbehandeling in het Jeroen Bos ziekenhuis. Toen dacht ik van, deze kinderspecialisatie lijkt me fantastisch. Ik merkte dat als ik dan thuis kwam en verhalen aan het vertelde aan mijn ouders, vroeg ze hoe ging het dan. Al mijn stages deed ik dat dan. En dan aan het einde van mijn opleiding zei ze, ja, wat wil je nou precies ook? En, mijn vrouw Femke die zei ook van, wat vind je leuk? En zei ze allemaal, we merkten dat je het meest enthousiast was over de kinderdagbehandeling. Dat je daar de meeste verhalen over had en dat je daar aanzienlijk veel meer over kon vertellen dan de andere stages. Terwijl die vond ik ook hartstikke leuk. Maar ja, je moet wel iets doen waar je passie ook een beetje ligt. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus nee, de ouderenzorg, toevallig in het Amphia heb ik op orthopedie ook gewerkt. Nou, dat vond ik ook echt een hele toffe tijd. Maar dat is wel weer grappig, want dat zijn ervaringen die je ook weer meeneemt naar nu, waar ik nu werk op afdeling Schildpad. Daar komt ook orthopedie qua specialisme voor. Dus je kan ook weer bepaalde dingen meenemen. Dat je weet van, nou, daar doen ze aan joint care, of daar deden ze toen nog aan joint care. Dat is een soort groepstherapie. En dat zorgt ervoor dat je ook weer sneller letterlijk op de been bent, na bijvoorbeeld een knieoperatie. Nou ja, dat vind ik wel leuk om dat ook toe te passen in de zorg die ik nu lever. Want we deden bijvoorbeeld vaak, bijvoorbeeld scoliose kinderen werden dan een rug geholpen en die lagen dan op een eenpersoonskamer. Terwijl ik zo denk, ja, waarom doen we dat automatisch? En dat is omdat we eigenlijk die kinderen vaak ook een beetje zielig vinden. Ze hebben veel pijn, maar ook voornamelijk spierpijn. En in de eerste 2 dagen is dat echt wel nodig, maar de laatste 2-3 dagen... Nou, waarom zou je ze niet op een groepskamer zetten? Want dan kunnen ze van elkaar afkijken hoe goed ze het doen, of een beetje de ervaringen delen. En daar zijn we nu mee gestart. En volgens mij is dat wel een verbetering. Althans, dat vind ik. Want een van de redenen om op een eenpersoonskamer te liggen is dat je dan geen last hebt van je buurman of buurvrouw. Maar goed, als je op een groepskamer ligt en je zou dat hebben, nou, waarom geven ze niet bijvoorbeeld gewoon oordopjes? Nou, dan heb je helemaal geen last meer van je buurvrouw s'nachts. Dus dan haal je dat probleem al weg. En zo moet je blijven kijken van, hey, waar kunnen we blijven verbeteren? En daarom zeg ik al, dat deed ik in de ouderenzorg ook, op zoek naar de uitdagingen en naar de verbeterpuntjes. En zo moet je dat gewoon, nu dan op de kinderafdeling ben je daar ook nog steeds naar op zoek. En dat moet je wel vast blijven houden in je verpleegkundig beroep. Zo van, oké, dat wat we nu doen is goed, maar wat kan er beter? Nou ja, en het hoeft niet altijd verandering te zijn, of altijd dat je op zoek bent naar verbeteringen en dat je het dan ook uitvoert, maar dat je gewoon kritisch kijkt van, oké, is hetgeen wat ik nu doe voor die patiënt het beste, en zo niet, wat zijn dan nog meer opties? Nou, als je dat gewoon altijd blijft bedenken, dan komt dat denk ik wel goed.
Ja, dat is wel tof. Ik denk dat het ook iets heel moois is aan ons beroep, dat we altijd proberen het nog te verbeteren ten opzichte van hoe het al is.
Ja, ja.
Je bent altijd aan het kijken naar oplossingen, altijd aan het kijken van hoe, en ook specifiek hè, per patiënt, van hey, wat kan ik voor jou betekenen dat het beter is, bijvoorbeeld in je herstelproces.
Ja, nou ja, wat je wel merkt is dat je heel erg individuele zorg wil kunnen leveren en ook een beetje zorg op maat. En sommige operaties, bijvoorbeeld schiesoperaties bij ons op de afdeling of hypospadie operaties, vaak is dat een beetje routine. Die zie je gewoon heel vaak. En,
ja, gewoon protocolair eigenlijk.
Precies. Alleen de behoeften of de zorgen voor die kamer kunnen wel totaal anders zijn als voor dezelfde operatie, een beetje dezelfde leeftijd, aan de overkant. Die heeft weer hele andere behoeften of zorgen. En als je dat gewoon maar beseft, dan kan het, het zorgtraject hetzelfde zijn. Maar dan liggen jouw aandachtspunten als verpleegkundige op hele andere punten. En daar moet je gewoon bewust van zijn. En bepaalde afspraken zijn nou eenmaal zo gemaakt in het protocol, omdat dat onderzocht is, omdat dat nou eenmaal het beste werkt. En nou, prima. En als je merkt van, hey, maar het werkt niet meer, of we merken dat het sommigen juist in de weg zit, of dat het niet helemaal meer op maat is, kunnen we daarvan afwijken. En dan mag je ook nog steeds kritisch zijn naar bijvoorbeeld een bepaald protocol. En dat je zegt van, waarom doen we de dingen zoals we nu doen? Want ik weet dat het in het protocol staat, maar ik zou er graag van willen afwijken. Kunnen we dat doen? Nou, als het succesvol is, dan moet je jezelf afvragen van, oké, maar klopt dan inderdaad het protocol nog wel? Ja, zodoende. En dat heeft ook tijd nodig, want dat heb je niet binnen een dag geregeld. Soms gaat er wel eens een half jaar overheen of een jaar om zo'n kleine verbeterpuntje dan er doorheen te doen. En dat is denk ik ook maar goed ook, want dat moet ook allemaal weer getest worden en gekeken worden of dat het echt zo is. En,
goed over nagedacht worden van dat
die... Ja, ja, zeker.
Nee, ben ik zeker mee eens.
Ja, nee, dus, en dat komt eigenlijk weer tot mijn volgende vraag van, wat beschouw jij dus als goede zorg?
Ja, nou eigenlijk heb je dat net al een beetje al benoemd inderdaad van geen enkele patiënt is hetzelfde. En de patiënt, zoals ik dat eigenlijk altijd een beetje zeg, de patiënt is koning. Dus de patiënt die moet voor zijn gevoel alleen zijn. En die moet ook niet aan jou merken dat je druk hebt met andere patiënten. Nee. Jij, die patiënt moet gewoon op nummer 1 staan. En we hebben voor heel veel protocollen. Als in op dag 1 doe je dit en op dag 2 doe je dat. Maar er is ook specifieke zorg. Ik bedoel, je weet ook niet wat voor voorgeschiedenis iemand al heeft. Waardoor misschien het protocol niet past bij die patiënt.
Ja.
Of niet past, maar weet je wel dat er gedeeltes bijvoorbeeld zijn die net iets beter iets anders kunnen.
Ja.
En zo denk ik dat je per patiënt gewoon moet kijken van jij hebt deze voorgeschiedenis, je hebt deze operatie gehad. Hoe gaan we zo snel mogelijk ervoor zorgen dat je je weer beter voelt en dat je weer naar huis of naar de plek toe kan waar je vandaan komt.
Ja.
En ik denk dat dat het allermooiste is aan de zorg, is dat niks hetzelfde is en elke dag is anders en elke patiënt is anders. En dat blijft jezelf wel uitdagen, dat je niet... je gaat geen standaard riedeltje doen en je weet 's ochtends niet hoe jouw dag er aan het eind van de dag uit heeft gezien.
Nee, je kan wel een bepaald beeld hebben, maar...
Je kan wel bedenken van ik ga het zo en zo doen, maar eigenlijk lukt dat nooit. Eigenlijk is het altijd... Komt er wel weer iets tussendoor? Of er belt iemand van, hé, je moet dit en dit doen. Oh, dat had ik niet bedacht, maar gaan we toch doen.
Ja.
Weet je wel? En zo...
Kijk, en er zijn natuurlijk wel gewoon bepaalde tips of handvatten. Wat ik altijd fijn vind, is als je gewoon het begin van je dienst met de patiënt iets doorbespreekt. En je zegt van, dit is... ik heb dit en dit gelezen en ik wil gewoon even vragen aan jullie hoe het met jullie gaat. En dan hoor je dat aan en dan denk je, mooi, dan zitten we op één lijn. En van tevoren al vragen van, hebben jullie alvast wat vragen? Want dan weet je dat die bijvoorbeeld of al beantwoord zijn of dat je die met de arts kan bespreken. En dat neemt denk ik ook heel veel twijfel bij patiënt, in dit geval kind en ouder weg. Want dan weet je dat daar wat mee wordt gedaan. En dat je ook kan zeggen van, ik probeer rond deze tijd even terug te komen. Gaan we wat dingen doen die op de planning staan. Soms kan het bijvoorbeeld een controlefoto zijn of een of ander onderzoekje. Of zelfs het wassen en aankleden. Je bespreekt ook een beetje af wat ze fijn vinden. Een beetje afstemmen van, doen jullie dat wassen en aankleden? Moet ik daar gewoon tips in geven? Of moet ik het eerst laten zien dat jullie het dan doen? En dat maakt dat je wat meer grip hebt over hoe je dag eruit ziet. Maar dat je... Maar er kunnen soms wel eens hele andere dingen uitkomen dan dat je in principe al had gedacht. Dat je denkt van... Of dat je leest van, is behoorlijk zelfstandig. En dat er ook wel eens een dag tussen kan zitten dat ze niet zelfstandig zijn. Omdat het... bijvoorbeeld na een onderzoekje dat ze zeiden van, dit is eigenlijk wel aan mijn dak gevallen. Dit is gewoon wat lastig. En dat je merkt van, die zijn... Die hebben nu op psychosociaal vlak meer ondersteuning nodig dan, dan op het gewoon lichamelijk zorgvlak. En als je daar gewoon in de balans zoekt en dat je dat altijd bespreekbaar maakt en dat je transparant blijft werken en dat je zegt van, ik denk dat dit gewoon dat we dit gaan doen vandaag en dat dit de goede zorg is. Hoe staan jullie erin? En als dat op één lijn zit, dan leef je denk ik gewoon goede zorg en ook kwalitatief goede zorg, omdat je doet wat jij denkt waar je voor opgeleid bent en wat je weet uit ervaring en vanuit de praktijk dat dat ook gewoon goed is en dat je dat is ook onderbouwd, dus dat is top en dat je dan gaat kijken van hoe zetten we dat in op de patiënt en op het in dit geval het gezin en en als je daar als je dat doet dan leef je denk ik gewoon goede zorg en zo zou dat in de ouderzorg ook moeten zijn dat je maar ik weet van mijn voorgaande ervaring dat het wat minder ook was. Maar dat je heel erg kijkt dat je ditzelfde eigenlijk ook doet. Maar vaak is dat ook lastig. Want bij kinderen ben je geneigd om dat te doen. Omdat het kinderen zijn. Maar bij ouderen ben je dat, althans dat was dat bij mij zo, wat minder geneigd om te doen. Omdat je denkt, dit zijn volwassenen. En als ze iets willen, dan zeggen ze het wel. Maar zelfs dan zou ik zeggen van, probeer dat ook gewoon even te bevragen en echt af te stemmen.
Ik denk ook dat iets wat verpleegkundigen heel snel doen, is als je een kamer binnenloopt, je scant gelijk heel die kamer, bij zo'n spreken. Ja. Je kijkt naar hoe ligt je patiënt in bed of zit hij in de stoel, afhankelijk van natuurlijk van waar die is.
Ja.
Je kijkt naar alle lijnen die ze hebben. Je kijkt of iemand goed plast, bij wijze van spreken. Je bent altijd gelijk heel die kamer aan het scannen van, oké, wat zie ik en hoe, ja, ziet iemand, hoe ligt iemand erbij? En vervolgens iets wat ik heel vaak aan mensen vraag, weet je, dan doe ik eerst mijn ding en ik heb even controles gedaan en gezegd wat de planning voor de dag is en of ze het daarmee eens zijn. Ja. Maar vervolgens, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is, kan ik nog iets voor je doen?
Ja.
Is er iets waar je nu hulp bij nodig hebt, wat je niet alleen kan of waar je straks hulp bij nodig hebt? Weet je wel, zeg me dan, ja, kan ik er rekening mee houden? En ik merk dat mijn patiënten dat heel erg waarderen. Zo van, ja, hey, wat fijn dat ze even bedenkt van, hey, is er iets wat ik niet alleen kan en waar ik even hulp bij nodig heb? Of iets in die trant. En het kan heel simpel zijn, bij wijze van spreken een glas water voor de nacht op het nachtkastje, ja, erbij zetten. Maar dat kan ook zijn van, ik denk niet dat het me alleen lukt om straks nog even uit bed te komen. Wil je daarbij helpen? Nou, ja, weet je, dus...
Maar je hebt het gevraagd en dat is, ja, denk ik het...
Dat is de basis, denk,
ja,
ik.
Ja, ja, dus er niet zomaar van uitgaan dat, nee, dit gewoon het goede is. Of als iets altijd al zo is gedaan, dat je dat niet klakkeloos overneemt.
Oh, zie dat die patiënt zelf uit bed komt? Nou, dat moet dan wel,
precies,
lukken.
Precies, ja, dat je dan na een uur erachter komt van, hey, er is nog niks gebeurd, hoe kan dat?
Ja.
En dat maakt het elke dag gewoon anders is. En dat, ja, vind ik leuk aan verpleegkundige zijn, is dat je weet dat elke dag... soms kan je wel eens wel voor dezelfde patiënt telkens zorgen, maar dat elke dag liggen de behoeftes misschien wel weer ergens anders. Of ben je steeds overbodiger omdat het gewoon lekker loopt. En dan moet je daar ook vrede mee hebben.
Ja.
En dan moet je ook denken van, nou, fijn, top. Maar als iets is, moeten ze wel weten dat ik er ben. En je mag ook eerlijk benoemen dat je zegt van, nou, ik merk dat jullie nu lekker weer terug naar de thuissituatie aan het werken zijn. Dat het deze kamer, nou ja, wie weet over een dag of drie of over een week, dat het ook gewoon weer goed is. Dus wen er ook aan. En ik merk dat we daar naartoe aan het werken zijn. Hoe is dat voor jullie? En vaak hoor je dan, nou ja, de meest leuke verhalen terug. Dus ja, dat klopt ook. En ik merk ook dat het steeds minder spannend wordt om aan bijvoorbeeld... Nou ja, sommige kinderen gaan bijvoorbeeld met een katheter naar huis en zeggen van, nou, ik merk dat ik dat steeds minder spannend vind om dat te verzorgen. Of, nou, dat is mooi, maar het is ook goed dat je dat dan ook inderdaad ook weer terugkrijgt. Want dan weet je dat het ook zo is. En het is natuurlijk wel leuk als je daaraan bij kan dragen. Dat ook de drempel laag genoeg is dat kind of ouders ook dat soort zorgen, als ze goed gaan, maar ook als ze minder goed gaan, dat ze dat ook uitspreken.
Ja, ik denk een beetje zo'n vertrouwensband eigenlijk opbouwen, ja, met de patiënt en in jouw geval ook met de ouders van de,
ja,
patiënt.
Ja, want het is juist mooi als je bijvoorbeeld artsenvisite gaat lopen en je bent in gesprek met ze en dat artsen vaak ook vragen, dat ze zeggen van, ja, we willen misschien wel dit gaan doen. Hoe denk jij dat ze dat zullen opvatten? En dat vragen ze omdat ze ook oprecht weten van, nou, we zijn ook merendeel van die tijd op de kamer. Dat wij soms ook wel eens beter kunnen inschatten hoe dat zou zijn voor het gezin en voor de gezinssituatie. En
ja, ik denk dat wel misschien wel komt omdat wij de patiënt 24/7 eigenlijk zien. Want,
ja,
het is een 24-uurs bedrijf. Dus als jij het om 4 uur overdraagt aan de volgende, dan, ja, ziet hij ook weer voor 8 uur de patiënt.
Ja.
En artsen die zien een patiënt, nou, wat zal het zijn, hooguit een kwartier, misschien een half uur per dag.
Ja.
Als ze dat al halen. Omdat, ja, ze alles eigenlijk van ons horen. Of van die paar minuten, van die 10 minuten, ja, dat ze visite lopen bijvoorbeeld. En ik,
ja,
denk dat dat ook wel heel waardevol is. Dat wij als verpleegkundigen hun gewoon echt altijd zien.
Nou, precies. En dat, ik vind dat wel prettig. Althans, zo ervaar ik dat wel in het WKZ. Dat daar ook oog voor is. En dat je dus als verpleegkundige als een soort verlenging van de arts gewoon te werk gaat ook. En dat je daar ook een beetje zeggenschap ook in hebt. Dus als ze vragen van, hey, klopt dat? En is dit ook, zou dit ook een goede manier zijn? Of, nou ja, stel iemand eet of drinkt slecht en zegt van, nou, we zitten over te wegen om dat via een zonde te doen. En dat je zegt van, ja, maar ik denk niet dat een zonde misschien wel de beste oplossing is. Kunnen we nog iets anders kijken? Hebben we al gekeken naar dit? En dat is wel prettig. Althans, in die zin kan ik en ik hoop ook collega's van mij op de afdeling gewoon goed sparren. En dat je uiteindelijk komt er wel een klap op en je zegt, oké, nou, dit is het beleid wat we nu gaan doen en dat is ook fijn. Maar dat daar wel overleg over is en dat we dat dus niet standaard maar aannemen, dat we dat dan dus gaan doen.
Ja, nou, dat is wel heel goed.
Ja, en ik weet niet hoe jij dat ervaart op jouw afdeling, maar of überhaupt, want jij hebt vaker echt gewerkt in de ouderenzorg.
Niet ouderenzorg, maar
volwassenzorg. Volwassenzorg, sorry.
Ja.
Volwassenzorg.
Nee, ik vind dat lastig, want het is sowieso per ziekenhuis best wel anders. Want ik merkte bijvoorbeeld inderdaad wat jij zegt, dat toen ik in het WKZ op de kinderafdeling werkte, dat je heel laagdrempelig bij artsen naar binnen kon iets te overleggen of om inderdaad even te sparren met de artsen over wat je van een bepaalde situatie vond.
Ja.
Ik merk dat die drempel in het Amphia waar ik nu werk wat hoger ligt eigenlijk.
Als in hoger? En waaraan merk je dat?
Ja, het kon, zeg maar, sowieso zitten de artsen niet bij ons op de afdeling. Dus die kan ik wel telefonisch bereiken.
Oh.
En die komen, zeg maar, 's ochtends standaard hun visite rondje doen.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ik even bij hun, bijvoorbeeld in de artskamer, naar binnen kan lopen.
Ja.
Dat is denk ik al één verschil. Maar daarbij is het ook, kijk, weet je, tuurlijk vragen ze aan ons van, hey, hoe gaat het met de patiënt en dat soort dingen. Maar soms heb ik wel het idee dat, niet iedereen natuurlijk, maar bepaalde dokters of artsen in opleiding het gevoel hebben dat ze een beetje boven ons staan. En dat is niet zo dat ik dat als vervelend ervaar, maar ik merk gewoon dat die drempel wel wat lager lag in het WKZ dan dat die hier in het Amphia ligt.
Oké.
En niet per se tot vervelend aan toe, maar soms moet je echt tot 3 keer toe iets zeggen van, hey, maar moeten we niet een bepaalde actie doen bij een patiënt, totdat ze dan begrijpt van, oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Weet je wel? En dan hebben ze eerst dat ze heel erg op hun eigen protocol of ideeën blijven doorgaan. Terwijl ik soms ook zou denken van, hey, maar wij zien ze echt 24 uur per dag.
Ja.
Wij zien best wel veel. En gaat dan alleen nog maar over de patiëntenzorg. En ik heb het zelfs in het dossier dat ik dan iets tegenkom dat iemand een afwijkende labwaarde heeft of iets in die trant. En dat ik dat dan tegen de dokter moet zeggen, hé, maar hallo, die patiënt heeft een kalium van 6.
Ja.
Dus
wat gaan we daaraan doen?
Ja, en, precies. Actie.
Ja, oké. Okay.
Dus, maar dat is gewoon een gevoel, meer een beetje zo van omdat ik het anders gewend was dan dat het nu gaat. Zeg maar.
Ja, en wat helpt jou dan om daar een beetje doorheen te prikken
nou,
dan?
Nou, door inderdaad wel die momenten te pakken. Dat als ik zie dat iemand een kalium van 6 heeft, dat ik inderdaad de dokter bel van, hey, kijk hier even naar, want het is niet goed. En als ik gewoon dingen tegenkom waarvan denk van, hey, dat moet anders en de dokter moet daarvan weten.
Ja.
Dat had ook echt gebeurd. En wij kunnen gelukkig heel veel zelf. Ik bedoel, in het WKZ was het bijvoorbeeld echt zo dat dokters moesten een lab orderen en medicijnen voorschrijven. En dat soort dingen. Ja, kijk, weet je, ik mag nog steeds geen medicijnen voorschrijven, want ik
niet.
Ben verpleegkundige en geen arts. Maar als ik bijvoorbeeld zie dat bepaalde labwaardes afwijkend zijn en iemand heeft daar wel wat voor gehad, maar er is geen nieuw lab aangevraagd voor de volgende dag, dan mogen wij wel op eigen initiatief bedenken van, hey, we doen morgen een extra lab erbij.
Ah, ja.
En dan koppelen we dat wel terug aan de dokters en die zeggen dan, oké, fijn dat je dat hebt gedaan, want dan hebben we inderdaad weer nieuwe uitgangswaarden.
Ja.
Dus dat is soms wel fijn dat we daar wat meer, of als iemand bijvoorbeeld ineens een wat zieker moment heeft, dat je eventjes een extra infectielab aan kan vragen om te kijken van, hoe gaat het eigenlijk met die infectiewaarde? Want het is al 3 dagen geleden voor het laatst geprikt.
Ja, precies.
Dus dat vind ik dan weer wel fijn dat we daar die vrijheid in krijgen. En soms overleg je het ook nog wel. Als je twijfelt, weet je wel, dan kunnen hun nog wat tips geven over waarom ze het wel of niet zouden doen.
Nee, precies.
Dus ja, er is zeker wel overleg. En de ene dokter is wel toegankelijker dan de ander. Ja, maar dat zal altijd wel blijven, denk ik.
Ja.
En we hebben om de zoveel maanden een nieuwe artsassistent. Dus sowieso moet je dan wel weer even wennen aan de nieuwe.
Ja, dat lijkt me ook. Hebben wij in principe ook. Maar dat is inderdaad wel even weer het moment van, oh ja, we moeten weer even opnieuw, de resetknop is weer aangegaan, dan moeten we even opnieuw sparren en even kijken wat wordt de dynamiek nu. Want, maar geeft dat niet, geeft dat niet gewoon veel meer uitdaging aan je werk? Dat, je,
dat is ook, zeker, ja, absoluut.
Maar zou je dat, dan, maar zou je dat anders willen?
Misschien wel, zeg maar inderdaad, die meer... Ik zou het bijvoorbeeld heel erg prettig vinden als de artsen meer op de afdeling zijn. Dat we gewoon even naar ze toe kunnen lopen van... Hey, ik zie dit en dit. Wat gaan we daar aan doen? Kunnen we daar iets mee of niet?
Ja.
Maar ja, de ene artsassistent die heeft dan nog een poli 's middags. De ander die gaat mee de OK op om een chirurg te ondersteunen bij een operatie. Ja, dus heel vaak hebben ze ook wel een andere planning nog ernaast.
Ja.
Maar zelf zou ik het prettig vinden dat er wel iemand bijvoorbeeld op de afdeling zit... om aan te kunnen spreken van... Hey,
ja.
Wat kunnen we hieraan doen?
Ja. Ja.
Of even al is het maar even overleggen. Of dat ze wat vaker hun gezicht laten zien. En vaak hebben we wel van die rondjes. En we hebben bijvoorbeeld een map op de afdeling waarin we vragen kunnen opschrijven. Die ze dan om 5 uur, vlak voordat ze naar huis gaan, nog eventjes doornemen om te bekijken.
Ja, precies. Moeten we hier nog iets mee of kan het wachten? En...
Dat. Dus dat is ook wel weer heel fijn dat we dat hebben. Maar ja, als ze al op de afdeling zouden zitten bijvoorbeeld, is dat dan niet nodig.
Ja.
Snap je een beetje? Dus,
ja, snap
je.
Ja.
Ja, ik zou het niet per se... kijk, weet je, die artsen, artsassistenten, die zijn ook nog maar net afgestudeerd vaak. Die moeten ook nog leren. En dat is alleen maar goed. En dan kunnen wij als... Nou ja, ik ben nog niet heel ervaren, maar sommige andere verpleegkundigen die al jaren in het vak zitten, die kunnen daar best wel goed in ondersteunen.
Ja.
En dat vind ik dan wel weer heel tof aan het verpleegkundig zijn. Stiekem weten wij heel veel al van menselijk lichaam en de protocollen en dat soort dingen. Weet je, daar weten we wel...
Ja, nou ja, net wat ik zei, het is een mooie verlenging of toevoeging van. En dat je, maar dan moet je inderdaad wel het gevoel hebben dat je daar wel als team daar samen voor verantwoordelijk bent. En wat ik nu een beetje merk is dat je zegt van nou, het gebeurt nog vrij vaak dat we dat je er een beetje achteraan moet zitten.
Ja.
Terwijl als dat van je wordt verwacht... Dan doe je dat. Maar nu wordt het niet van je verwacht. En dan voelt het telkens als... Ah, dan moet ik weer even bellen of ik moet weer even iets vragen.
Ja, en ik vind het vaak ook gewoon vervelend... om het voor een volgende dienst achter te laten. Dus weet je wel, dat ik bijvoorbeeld wel heb gezien... dat er een lab afwijkend is... of dat, dat we misschien toch beter een sediment kunnen afnemen... van een urine bijvoorbeeld, omdat die een beetje ruikt. Weet je? Ja, ja, dat vind ik echt vervelend om dan...
Of gek smaakt.
Ja. Nou, proeven doe ik meestal niet.
Oh,
nee. Jij wel?
Ik zeg altijd, als je een urinekweek afneemt, beoordeel hem op geur, kleur en smaak.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dat wil ik je nog wel eens zien doen dan.
Nou, vroeger was het wel zo. Is dat je als je... dat klinkt heel gek, maar vroeger, volgens mij was het echt zo dat je artsen had. En dat als je... gekozen in je urine had zitten, dan deden ze even vinger erin, likkie, en zijn ze, hé, hier zit...
geen glucose in.
Precies, nou ja, dan hoop je altijd wel gekozen te proeven, maar, maar volgens mij, of het is een broodje aanvaller, dat kan natuurlijk, maar volgens mij echt vroeger werd het zo gedaan. Ja. Toen hadden we nog niet van die leuke stickies die we dan zo erin konden doen.
Nee, Nou ja, gelukkig is er op dit moment wel een mooie technologie om het allemaal uit te zoeken en het niet
zeker.
Meer te proeven.
Ik moet wel zeggen, bij de kinderen zeg ik altijd wel van, nou ja, dan heb je bijvoorbeeld een katheter. Dan zeg ik, nou, mooi. Dan moet je die zakken leeg. Dan zeg ik, nou, die gaan we koud zetten. En dan heb je die morgen weer als appelsap. Dus dat is helemaal goed.
Ja.
En dan,
Ja,
nou, dat kan je in de ouderszorg ook zeggen.
Ja.
Die geloven je niet.
Nee.
Dat is ook wel een van de redenen waarom ik kinderverpleegkundige ben geworden. Hoor. Dat ze geloven je gewoon.
Dat vind ik ook wel heel erg leuk aan, inderdaad, kinderverpleegkundigen. Ja, ik heb echt een topjaar gehad, hoor. Daar. Ik heb echt genoten. Dus,
dus wanneer kom je terug?
Ja, als ik er klaar voor ben. Nee, okay. Ik weet het nog niet zo goed. Net wat ik net zeg, ik kijk gewoon even wat op mijn pad komt. En wanneer er waar een vacature is, bijvoorbeeld om een opleiding of iets te gaan doen. Ik ben niet al heel hard aan het zoeken van, ik moet nu dit jaar nog
Nee, precies. Nou, net wat ik zeg.
En wie weet wel hoor, maar op dit moment heb ik het gevoel nog niet.
Nee. En net wat ik zei, van eerst even een beetje ervaring opdoen, dat is echt wel best wel belangrijk. En dat is een reden waarom werkgevers er ook naar op zoek zijn. Is omdat ze weten dat het anders best wel zwaar kan zijn om zo'n extra vervolgopleiding te gaan volgen.
Ja.
ja, als je eerst maar een beetje weet hoe het is om als verantwoordelijke verpleegkundige te werken, dan, ja, dan is het wat makkelijker om zo'n opleiding ernaast te doen. Want ik kan je wel vertellen, de VVK is best wel pittig.
Ja, en dat hoor ik ook wel vaker hoor. Ja, ja, ik denk dat ik wel een geluk heb gehad dat ik de 3 jaar van mijn opleiding natuurlijk ook gewoon gewerkt heb naast de, ja, praktijk. Gewoon 32 uur werken plus een dag school, ja, dat hakt er soms ook best wel in. Dus ik heb wel, ja, gelukkig al een beetje geproefd van het opleiding en werken tegelijk.
Ja.
Maar ja, ik heb natuurlijk nog geen idee hoe de VVK is. Dus inderdaad, dat moet ik maar op mijn af laten komen tegen die tijd.
Ondanks dat die pittig is, die wel hartstikke leuk hoor.
Ja, dat, ja, 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 je weet wat je waarvoor je het doet, hè?
Zeker, ja, zeker.
Nee, dat is ook zo.
Hey, Siti, we gaan hem bijna een beetje afronden, maar ik heb nog wel een paar vragen voor je. En een van de dingen die ik nog zou willen weten is, heb je nog een bepaalde ervaring waar je veel van geleerd hebt in de zorg?
Ja, ik denk toch, ja, dat dat wel acute situaties zijn, omdat, mm-hmm, dat zijn momenten waar je op je heel snel moet schakelen en heel gauw eigenlijk iemand volledig moet screenen om te kijken wat is er aan de hand waardoor deze patiënt nu zo ziek is bijvoorbeeld. Ja. Of waardoor iemand flauw valt of misschien nog erger zelfs dat het hart weer stopt met kloppen. Hoe komt dat, weet je wel? Ja. Waar ligt het probleem? Ja. En dat vind ik wel heel tof en daar krijg ik wel echt een adrenaline kick van eigenlijk. Ja. Want ik heb het een tijdje geleden in mijn nachtdienst gehad dat om 6 uur 's ochtends iemand ineens totaal inklapte en dat ik dacht van hoe komt dit nou toch? En het was iemand die we 's nachts nog hadden overgekregen van de spoed. Die toen eigenlijk als een soort van sociale indicatie werd opgenomen, waarvan ze dus zeiden van deze man kan niet terug naar huis, maar het is eigenlijk niet een ziekenhuisindicatie om het zo te zeggen, maar we moeten, ja, we kunnen hem niet naar huis
even
sturen.
Tijdelijk.
Maar vervolgens ging die patiënt dus helemaal slecht en had ook hele slechte labwaardes en ja, dat was toch wel echt heel apart, want dan ben je dus ook maar met z'n tweeën.
Ja.
Dus wij waren met z'n tweeën, allebei vrij jong gediplomeerd, dus ja, wij stonden daar en we hebben daar, al zeg ik het zelf, hele goede zorg geleverd. Mm-hmm. En die patiënt is uiteindelijk ook niet overleden. Die is gewoon levend naar de IC gegaan.
Ja, precies.
En hij was ook nog best wel goed aanspreekbaar. Maar je zag aan alles dat het niet goed ging. Dus als we iets aan hem vroegen, dan gaf hij ook wel antwoord. Oh nee, ik voel me prima, zei hij dan. En ondertussen ging er van alles mis, zeg maar.
Ja.
En hebben we daar met de collega's van de trauma zakjes bloed in staan knijpen omdat hij
moest omdat flink even vullen. Ja. En,
dus dat ging allemaal niet zo lekker. En toen waren wij klaar en natuurlijk kwam op een uur om 6:45 komt de vroege dienst ook binnen hobbelen en die gaan dan lezen en die zien, het was ook nog eens op de kamer tegenover de teampost, dus je hoorde daar van alles. Dus iedereen vraagt, oh, gaat het wel goed hier? Moeten we helpen? En wij hadden zoiets van, ga gewoon je ding doen. Wij doen hier wat we moeten doen. En dan komt het wel goed. Dan kunnen wij de beste zorg leveren die we willen leveren.
Ja.
En uiteindelijk gaf dat zo'n enorme kick. Als in zijnde van, ik heb achteraf gezien daar zoveel van geleerd. Van waar je allemaal op moet letten. En wat is belangrijk. En dat vind ik zo tof aan verpleegkundig zijn. Je moet gewoon alles weten van het menselijk lichaam om iemand dus er weer bovenop te krijgen.
Ja, ja, en daarom doe je ook de trainingen en word je jaarlijks getoetst en dat soort dingen.
Ik heb hier ook nog wel een mooi verhaal bij over met artsen communiceren.
Ja.
Wij zeiden eigenlijk al vanaf 1 uur of 3 van het gaat niet goed met die patiënt. Mm-hmm. Er moet iemand komen. Maar dat waren 2 artsen die allebei niet 's nachts in het ziekenhuis waren, maar gewoon als achterwacht thuis waren. Dus die konden we dan bellen, maar die sliepen wel in principe.
Oh ja.
Dus wij belden niet, het gaat niet goed met deze patiënt, willen jullie komen kijken? Jij bent hoofdbehandelaar, kom deze kant op. En dan zei ze, nee, doe nog maar 0,5 liter vocht geven en bel me dan terug. Iets in die trant. Nou, het ging gewoon niet goed. En toen op een deur hebben we dus gebeld. Als je nu niet komt, dan gaat het helemaal niet goed.
Precies.
Weet je wel? Dus wij zeiden eigenlijk al 1 uur of 2 van, deze is niet goed met deze patiënt, we kunnen onze vinger er niet op leggen.
Ja,
maar er waren een paar dokters die zoiets hadden van, nou,
ja, dat niet pluisgevoel.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja, maar heb je dan het idee dat er niet goed naar is geluisterd dan?
Nou, op dat eerste moment niet. Nee. En pas toen wij ook terug waren, want dat is dus ook gelukkig, want het was dus ook nog een buitenbed. Het was geen vaatchirurgische patiënt. Mm-hmm. En hij was opgenomen voor de neurologie. En de interne was daarbij in consult gevraagd in verband met gekke labwaardes. Toen, die interne was wel in huis, dus die was op de deur komen kijken. En die had zoiets, dat klopt inderdaad iets niet. En toen kregen wij wel, na de hele situatie, was de neuroloog dus naar ons toegekomen. Naar mij en mijn collega die dienst hadden die nacht.
Ja.
En hij zegt van, sorry dat ik niet gelijk geluisterd heb. Want jullie hadden gelijk, het ging niet goed met die patiënt. En
Okay. Weet
je wel, dus toen kregen wij wel weer toch wel die waardering van, hey, ik had naar jullie moeten luisteren. In die zin dat er inderdaad echt iets niet goed ging met die patiënt.
Ja.
Dus dat was uiteindelijk, achteraf gezien, was het wel weer fijn dat ze ons dan wel weer waardeerden voor wat we gedaan hadden. Maar dan baal ik ervan dat ze niet gewoon gelijk om 3 uur zeiden van oké, we moeten eventjes dit en dit doen. Of haal hem door een scan of wat dan ook.
Ja, oké. Okay. Want dat had om even te kijken van, je hebt je zorg uitgesproken dan in communicatie met de arts. Dat is, dan krijg je een nou, als we het volgens de SBAR doen, dan krijg je een recommendation van, nou, vul hem nog maar en we kijken wel even aan.
Ja.
Maar dat was voor dat, maar jullie beiden hadden wel, voelden denk ik al aan van, nou, dit is niet helemaal fijn.
Nee.
Heb je dat toen ook nog een keer gezegd? Of zeg je van, nou, dat hadden we misschien ook dan ook nog moeten doen?
Nee, we hadden het inderdaad, die neuroloog kwam naar ons toe met van, hey, ik had naar jullie moeten luisteren, dat had beter gekund.
Ja.
En toen hebben wij ook teruggegeven van, goh, maar wij hebben toch tot 2 keer toe gezegd van, dat wij een niet pluisgevoel hadden en dat er gewoon echt iets niet klopte. En dan is het wel vervelend dat daar niet naar geluisterd wordt.
Ja.
En toen zei hij ook van, ja, jullie hebben daar ook echt gelijk in. En vandaar ook nu mijn excuses naar jullie.
Ja.
Dus dat was echt wel heel fijn toen. En
kijk,
weet je, dan ben ik al lang blij dat die man het overleeft. En,
Is natuurlijk wel, als het anders was gelopen, dan was het wel pittig geweest. Want dan vraag je zo, ja, jemig, hoe
had ik het anders kunnen
precies
doen?
Precies.
Ja. Nee, en het was ook wel, het was een absoluut hele gekke casus, wat we ook niet van tevoren per se hadden kunnen voorzien.
Nee.
Maar gewoon dat niet pluisgevoel wat wij allebei hadden, dat was gewoon niet goed dat ze daar, dat daar niet naar geluisterd werd.
Ja, want wat was nou de uiteindelijke reden dan dat die...
Deze man die werd in eerste instantie opgenomen met heel erg verwardheid en die was ook gevallen thuis, in een thuissituatie. En die was toen na een dag of zo pas gevonden.
Ja.
En toen hebben ze een hersenscan gemaakt. En daar was geen bloeding of wat dan ook op te zien. Maar ze wilden wel graag dat we elke uur of elke 2 uur EMV-scores bij zouden houden. Dus wakker maken en kijken hoe iemand reageert. Dus dat hadden we ook braaf gedaan. En daarbij had hij een intern probleem. Dat was namelijk dat er best wel wat labwaardes afwijkend waren. En hij had hoge glucoses.
Nou ja.
Dus daarom was de intern weer bij. Dus wij ook elke keer als we hem wakker maakten reden met glucose controleren. Maar op een duur had deze patiënt dus een hele lage bloeddruk. Met een hoge pols en koorts. Dus eigenlijk echt een septisch
beeld.
Septisch beeld. En toen ging die... niet intern. Hij ging toen bloeden. En dat kwam maar rectaal uit. En... wij hadden daar geen idee van. Dus ineens had die man een darm- of een maagbloeding die wij nergens vandaan hadden kunnen vissen. Dus waarschijnlijk is dat omdat hij maar, zeg maar, tot zijn hoofd gescand was, alleen of hij een hersenbloeding had.
Ja.
En niet de rest gescand, hebben ze dat dus niet gezien.
Nee, omdat daar lag de focus inderdaad ook
niet
op.
Nee, daar lag de focus niet op.
Dat kan gebeuren,
dus, ja. Of dat dan met die val gebeurd is, dat weten we ook niet. Maar
nee.
Dus er was ook geen focus op dat wat er uiteindelijk gebeurde. Maar
dat maakt wel dat...
Wij zagen een best wel zieke patiënt.
Ja.
En we konden niet goed verklaren waardoor dat kwam. Dus daarom,
Nou ja, uiteindelijk allemaal goed afgelopen.
Gelukkig.
Maar wel, net wat je zegt, als je daar dan over gaat klinisch redeneren en hoe heeft dat dus inderdaad kunnen gebeuren, dan is het fijn als je zo'n kaas dan nog een keer kan bekijken. En je zegt, oké, nou... Dit net hebben we gedaan. In principe heb je alles volgens de juiste dingen gedaan. Alleen toch had je een andere uitkomst willen. Je had het kunnen willen voorkomen.
Ja.
Nou, dus ik denk dat het toch een goed is van, hey, de volgende keer dan neem je dus niet genoegen met de recommendation. En nee. Zeg je van, dan gaan we wat bovenop zetten. En dat zijn weer dingen die je ook gewoon moet doen en moet leren. En dan is het fijn dat je dat mee kan nemen.
Ja.
Want net wat je zegt, dit overkomt je. Dit gebeurt dan. En dan zeggen we, maar dit wil ik voor de volgende keer totaal anders. Dan weet je dat.
Ja.
Ja, en eigenlijk mag je wel verwachten dat het de volgende keer ook anders zal gebeuren. Want je wilt het zelf voorkomen.
Ja, tuurlijk.
Ja. Nou ja, maakte dat ook nog wel lastig dat je in de nacht zat samen met nog één iemand die ook nog vrij jong was, zeg je van
vrij jong gediplomeerd. We waren allebei jong gediplomeerd eigenlijk, ja.
Stel, er had iemand bijgezeten die wat meer jaartjes, dat had geen verschil gemaakt.
Nee.
Nu ik het zo hoor, denk ik, dat had inderdaad niet zo'n verschil gemaakt.
Want wij hebben allebei gewoon adequaat gereageerd en wij hadden allebei al het gevoel, er klopt iets niet.
Ja.
En daar hebben we zoveel goed mogelijk aan gedaan om het wel over te brengen op die neuroloog of die interne arts.
Ja.
Maar er werd gewoon niet naar geluisterd. Ja.
Nee.
En kunnen wij ook, we kunnen nu eigenlijk niks. Nee.
Je hebt het teruggekoppeld en teruggegeven. Ja. En dan zeg je, dan hoop je dat het volgende keer je verzekert jezelf een beetje. Ja. Dat de volgende keer anders gaat. Ja, interessant. Maar dat, ik wou ook vragen van, welke ervaringen sta je nog het meeste bij met betrekking tot goede en minder goede zorg? Maar deze heeft een beetje van beide. Dat je weet we weten waar het beter kan. Maar je weet ook dat het goed is afgelopen. Dus dat je in die situatie ook gewoon hebt gehandeld naar je kunnen. En dat je interessant.
Dat is een heel mooi leermoment, absoluut.
Ja. Hey, en dan heb ik nog een laatste vraag, tenzij je nog vragen voor mij hebt. Maar ga ik mijn laatste vraag in ieder geval stellen. Wat kan je iemand in de zorg als tip meegeven en waarom?
Ik denk dat het allerbelangrijkste in de zorg is dat je jezelf blijft. En dat je probeert voor iedereen apart een goede zorg te leveren. Voor elke patiënt opnieuw. En als jij jezelf niet bent en je zet elke keer een masker op als je de kamer binnenloopt, dan denk ik niet dat je goede zorg levert. Patiënt is gewoon nummer één en je moet met elke patiënt, met één patiënt wat meer geduld hebben dan met de ander. Maar ik denk dat het belangrijkste is. Gewoon jezelf zijn en jezelf laten zien aan de patiënt, want dan vertrouwen ze je ook meer en dan kan jij uiteindelijk ook betere zorg leveren, denk ik.
Ja. Hele mooie.
Even heel kort samengevat.
Ja, wel kort samengevat, maar wel iets waar ik ook wel achter sta.
Wat is jouw antwoord op de vraag? Wat denk jij?
Wat ik heel belangrijk... waar we het net ook een beetje over hadden, is dat je gewoon zorg op maat kan geven. Maar dat je ook wel jezelf daarin blijft. Dus als je... iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten. En als je weet waar die een beetje liggen en je kan daar ook je eigen draai in geven, dan is dat wel leuk. En als je daar dat ook over kan brengen op een afdeling, dan leer je daar heel veel van.
Ja.
En voordat we dit gingen opnemen, gaf jij nog een voorbeeld over van, we hebben toen samen een keer voor een bepaalde kamer gezorgd. En dat vond ik een hele leuke zorg om te leveren. En dat waren volgens mij...
Dat was echt ook keigezellig toen.
En ja.
Die twee kinderen die daar toen lagen, die vonden het ook echt zo fantastisch dat wij dat toen deden.
Ja. Nou ja, en het is denk ik ook gewoon goed om te weten is dat je...
Misschien even uitleg geven wat we gedaan. Want nu denken mensen...
Wat hebben we daar precies gedaan, Cynthia?
Nee, er lagen twee meiden. En die konden ook heel goed met elkaar. Dus die hadden echt de grootste lol samen. Een jaar of 9, 10 denk ik dat ze waren. 9 à 10. Dus niet 19, maar 9 à 10 jaar. En die waren allebei al vrij ver richting huis aan het werken. Ja. Dus die konden gewoon lekker op de kamer. En die waren best wel zelfstandig.
Ja.
En toen hadden we bedacht dat we allemaal, dus inclusief wij twee, dus Roy en ik, hadden we gezegd, we gaan een liedje kiezen wat we echt super leuk, super tof vinden. Ja. En een guilty pleasure volgens mij.
Ja. Wat eigenlijk niemand
mag horen.
Maar ja, het is toch binnen de muren.
Ja, en dat mocht ook niet die kamer af, zeg maar, een beetje zo.
Ja.
En toen hebben wij rond een uur of, wat was het, 8 of zo, hebben wij een stoel gepakt. Zijn we in die kamer gaan zitten. Ja. En heeft iedereen naar zijn liedje laten horen.
Ja.
En,
gelukkig in deze tijd heeft iedereen wel een of andere muziekstream-achtige dienst. Dus een van die meiden die had Spotify. Nou ja, ja. Geen sponsor, maar daar kan je deze podcast ook op luisteren. maak een liedje of een top 3 van nummers die je leuk vindt. En een guilty pleasure. Ja. En zet die als een van jullie een afspeellijst zou willen maken. Zou dat fijn zijn, dan geven wij ook onze nummers door. En dan gaan we dadelijk even een half uurtje
even op de kamer zitten.
Even lol. Even vergeten dat je in het ziekenhuis bent. En dat was. Dat bedoel ik een beetje met zorg op maat. Is dat je weet dat de behoeftes ergens anders liggen. Op een gegeven moment gaat het ook gewoon allemaal goed. En lig je daar gewoon nog. Omdat je of nog iets antibiotica via het infuus moet krijgen. Maar heel veel dan dat krijg je ook niet.
Nee.
En,
en dit was echt. Ja. Echt ook heel gezellig, weet je wel. Die meiden die fleurden er helemaal van op. En die vonden het bij wijze van spreken jammer dat ze de volgende dag naar huis moesten. Omdat het zo gezellig was de avond ervoor, weet je wel. En dan weet je gewoon dat je een goede indruk en goede zorg hebt geleverd.
Ja, omdat je daar waar de zorgbehoefte ligt, dus niet zozeer of dat het infuus gewoon nog goed werkt. Die werkt gewoon nog goed. Dus daar ligt je focus niet op of dat ze goed eten of drinken, dat doen ze allemaal, maar nou nog even dat psychosociale zorg van hoe kun jij nou comfortabel of gezellig in het ziekenhuis liggen en er maar niet vanuit gaan dat het allemaal maar goed gaat, want natuurlijk hadden ze het wel gezellig op de kamer zelf, maar dit maakt het wel even iets verder dan dat. En kijk, het is niet zo dat als we dit niet hadden gedaan, dat de kwaliteit van zorg dan minder is. Maar je merkt wel dat als je dit wel doet, dat de kwaliteit van zorg misschien wel wat beter is. Omdat je, het ziekenhuis is niet altijd maar de meest vervelende plek om te zijn.
Nee. En in het kinderziekenhuis in de WKZ is er sowieso wel goede focus op ook de niet-ziekenhuiservaring. Dus inderdaad zorgen dat kinderen zich gewoon op hun gemak voelen. En jonge kinderen die wat vaker alleen zijn, daar komt pedagogische zorg bij om af te leiden of een spelletje mee te spelen of wat dan ook.
Ja.
En kijk, weet je, 's avonds zijn de pedagogische zorgverleners er niet, dus dan zijn wij het om het over te nemen.
Ja.
Dus dan vind ik dit soort momenten, zoals wij die nu hadden, vind ik dan heel belangrijk. Heel erg leuk om ook te doen.
Ja, en ik doe het nog steeds. En ik merk wel heel erg dat als er iemand, in dit geval als iemand bijvoorbeeld moet mobiliseren en het doet allemaal zeer en het is allemaal niet fijn. En als je gewoon zegt van, nou, maar wat zou je bijvoorbeeld kunnen helpen om even je gedachten te verzetten? Want we gaan wel gewoon mobiliseren, maar dat betekent niet dat het maar saai hoeft te zijn of wat dan ook. Kunnen we ergens over kletsen of weer graag muziek op? En dan kom ik over een half uurtje terug en dan gaan we het daar even over hebben. Of dan gaan we daar naar luisteren en dan gaan we het gewoon nog doen. En dat is op een kinderafdeling misschien wel wat makkelijker. Maar dat zou bijvoorbeeld in de volwassenzorg ook net zo goed een toevoeging kunnen zijn.
Zeker.
Ja, ik
moet zeggen dat ik nu de kinderafdelingen gelijk wel weer een beetje meer ga missen, hoor.
Heel goed.
Ja, maar zo
is het wel. En ik weet wel, in coronatijd moest ik ook voor een kamerzorg. En daar lagen dan 3 kinderen op. En die zaten een beetje voor zich uit te staren. En die waren een jaar of 16, 17. Maar die hadden nog geen woord tegen elkaar gesproken. En ik zorgde toevallig wel voor beide van ze. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Maar je moet dan echt. Ik denk, ja, hallo, je bent hier nog een paar dagen.
Zorg maar dat je elkaar aardig vindt.
Want, ja, het is echt. Ik dacht ook bij mezelf, als ik er voor jullie erbij kom, dan wil ik ook wel dat als ik met iemand bezig ben en je hebt toch nog een vraag en ik loop weg, dat je me even mijn mouw kan trekken van, hebben jullie toevallig dit en dit? Of, nou, maar wat dan altijd wel leuk is, dat ik dan altijd, het is altijd goed om op een beetje zelf de ooghoofd te gaan zitten, dus ik pak er gewoon een stoel bij, vaak zijn ouders er nog bij, en dat je dan eigenlijk gewoon zegt van, ik ben Roy, jullie verpleegkundige van vanavond. We gaan, of voor deze dag, we gaan een gezellige dienst van maken. En als iets is, mogen jullie het gewoon vragen. Maar goed, dus ik ben Roy, jij bent T. Nou, aangenaam kennis te maken. Volgens mij hebben jullie al een dag gezeten, maar weten jullie elkaars voornamen nog ineens. Dus bij deze, dan ga je toch de aankomende 2-3 dagen nog de kamer mee delen. Dus,
gaan
ze kijken. Ja. En ik, ja, een van de dingen, en dat moet je altijd wel een beetje aftasten. Je moet dat niet automatisch doen, maar als je dan een beetje weet dat het goed zit en ze liggen niet voor al te heftige kaas, kan je ook gewoon zeggen van, hey, even een beetje een paar gespreksonderwerpen. Ik kom over een half uurtje terug en dan zal ik ook iets van mij delen. Is, wat zijn nou jullie favoriete films of series? En dan ga je eventjes weg en dan kom je weer terug. En dan vraag ik het en dan zegt bijvoorbeeld de ene, die zegt dan, Harry Potter vind ik hartstikke leuk. Nou, en de ander zegt, dat vind ik niet om aan te gluren. Nou ja, dat is leuk, want dan heb je iets om over te kletsen en over te doen. En aan het einde van die opname, dan is het gewoon heel erg leuk. En ik moet zeggen, ik hoor dat wel ook van ouders terug, maar ook van de patiënt zelf. Dat ze zeggen, ja, dat vonden we. Uiteindelijk is het ook gewoon gezellig en leuk. En kan je ook gewoon je zorgen een beetje met elkaar delen. En je merkt ook dat ouders met elkaar dan ook in gesprek gaan. En want ja, je zit daar. Binnen de vier muren zit je daar ook gewoon. Dus je moet er ook een beetje het beste van maken.
Ja.
Dus ja, nee, ik... tips toch, kijk waar je kwaliteiten liggen. En geef ook echt zorg op maat.
Ja, ja. Zeker.
Ah ja, we gaan hem afronden, Cynthia. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je in de zorgkast wilde zijn.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, en wie weet worden we toekomstige collega's in 2 keer gezet.
Ja, wie weet.
Nou, dat is een ja, dat is een ja. En ik knip gewoon dat wie weet knip ik eruit.
Ja, dat is prima.
Dankjewel.
Oké, joe.
Dit is het einde van de aflevering. Heb je nou goede ideeën voor de Zorgcast? Of ken je iemand die bijzondere verhalen heeft over de zorg? Laat het dan weten door een mail te sturen naar zorgcast@gmail.com. En ben je nou geïnteresseerd in een baan in de zorg? Kijk dan vooral naar zorginstellingen bij jou in de buurt. En wie weet worden we collega's in de zorgwereld. Samen kunnen we namelijk een verschil maken. Laat ook zeker weten wat je van de aflevering vond door te reageren op Twitter, Facebook en Instagram @zorg.cast. En vergeet ook niet om de Zorgcast te delen en je te abonneren. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.